Goedenavond, broeders en zusters. Nico is er ook. Fijn dat je er bent. We horen je graag, broeder. Fijn dat we ook weer bij elkaar zijn om vanavond na de dienst elkaar te ontmoeten. Ik heb begrepen dat het voor het eerst is in 2 jaar tijd dat het weer mogelijk is. En wat een tijd was het. En wat is het heerlijk om dat weer met elkaar te kunnen en ook weer te mogen. Het is vandaag 1 mei, wat is het voor dag? De dag van de arbeid. Dat ook, ja. God werkt tot nu toe, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, zegt de Heer Jezus. En doordat dat een feit is dat de Heere God werkt in deze wereld, via het kruis mogen wij rusten van onze werk. Is dat niet geweldig? En we willen vanavond met elkaar ook het woord openen uit 1 Korinthe 15. En ik wil met u vanavond nadenken over een van de mooiste thema's uit de Bijbel. En dat is namelijk de hemelse hoop. En we gaan lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 40. Waar het gaat over de opstanding. Er waren sommigen in Korinthe die leerden dat er geen opstanding was. Van de doden was. Nou, dan zegt Paulus, dan is uw geloof inhoudsloos. En dan gaat hij nog een aantal andere dingen schrijven. En we beginnen te lezen vanaf vers 40. Ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. Dat is mijn, ja, toch wel een beetje mijn vertaling, waar ik heel erg veel van hou eigenlijk. Dus ja, u heeft een andere vertaling waarschijnlijk. Maar lees maar mee. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse lichamen is verschillend. En die van de aardse is verschillend. Er is een andere heerlijkheid van de zon. En een andere heerlijkheid van de maan. En een andere heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere. Ster in heerlijkheid. Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. De laatste adem tot een levendmakende geest. Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet zullen beërven, of niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Tot zover even het woord van God. Ja, broeders en zusters, we hebben 2 jaar lang op allerlei locaties rondgezworven met deze groep. En een aantal broeders heeft zich ingespannen om de boodschap van de komst van de Heer Jezus te blijven uitdragen. En nu we weer terug zijn, zitten we weer in een andere crisis. De crisis van Oekraïne. En de wereld is wederom in de ban van een oorlog. En ik las vandaag op NOS.nl van een overlevende van Nazi-Duitsland. Ik weet niet of u het ook gelezen heeft. Maar zij zegt, we hebben niet geleerd de vernietiging van mensenlevens te voorkomen. Toen dacht ik, we hebben niet geleerd, we kunnen het niet leren. Want de eerste mens is stoffelijk uit de aarde en heeft vanwege zijn opstand tegen de schepper zijn levensader doorgesneden. En daarom zegt de schrift, kijkt u maar even mee met mij, Romeinen 3. over de natuurlijke mens. We gaan het vanavond hebben over de hemelse roeping. Over de gevolgen van Gods grote genade voor u en voor mij als u gelooft in de Heer Jezus. Maar de eerste mens, de oorspronkelijke mens, de mens die gezondigd heeft, waar u en ik ook deel van hebben uitgemaakt. Daarvan zegt Romeinen hoofdstuk 3, vers 15, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De weg van de vrede hebben zij niet gekend. We hebben niet geleerd, zegt die overlevende, de vernietiging van mensenlevens te voorkomen. Maar de weg van de vrede kent de natuurlijke mens niet. En ik wil vanavond met u nadenken over het ingrijpen van God en de hoop van de gemeente. De hemelse hoop. En ik bid en ik hoop ook dat u, als u dit vanavond zo op u in laat werken, dat uw blijdschap zo groot wordt dat u de Heere God, de Vader, gaat prijzen dag aan dag. Want het is geweldige genade. Zoals Johannes ook schrijft in Johannes 1, vers 16. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Nou, ik las uit 1 Korinthe 15, vers 45, dat de eerste mens, Adam, tot een levende ziel werd geschapen. U leest dat ook in Genesis 2, God blies de levensadem in hem. En dat betekent dat vanaf dat moment Adam, onze vader eigenlijk, want we zijn allemaal uit Adam, afhankelijk werd van zijn schepper. De levensadem was uit God en vanaf dat moment moest Adam kiezen wat hij zou eten. Want een mens is zo geschapen dat hij afhankelijk is van zijn scheppers. En er werden twee bomen voor hem gesteld. U kent de geschiedenis. De boom van het leven. En ik geloof dat die in het midden van de hof stond. Genesis 2, ik meen vers 17. En de boom van de kennis van goed en kwaad. En de eerste mens is uit de aarde stoffelijk en koos de boom van de kennis van goed en kwaad. En daarmee werd hij onafhankelijk, wilde hij onafhankelijk zijn van God de Schepper. En werd zijn leven onrustig in deze wereld. De mens is niet geschapen voor deze huidige wereld. De mens is geschapen om met God te zijn. En daarom lezen we ook in het boek Prediker dat alles ijdelheid is vanaf dat moment dat de mens zondigde. De mens stierf, de mens werd in Gods ogen dood, in zonden. En we lezen in het boek Genesis ook dat Kain over de aarde zwierf, een stad bouwde en daar probeerde God uit zijn leven te bannen via allerlei, ja, muzikale zaken, economische zaken. En het systeem wereld werd zo geschapen door de mens. En als u even met mij mee wil naar Genesis hoofdstuk 6, dan ziet u daar dat de Heere God berouw had over die eerste mens uit de aarde. De stoffelijke mens, de eerste mensensoort. En dat zijn geen fijne woorden om te lezen, maar dat gaat over u en over mij. Onze eigen natuur. Onze eigen oorspronkelijke staat. Er staat in Genesis 6 vers 5, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En toen kwam het oordeel. Vers 13 van hetzelfde hoofdstuk 6. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. De aarde is vervuld met geweld. Dat is Romeinen 3. Dat is de vrucht van de eerste mens die uit de aarde is. En die eerste mens heeft God buiten gesloten. De wereld waarin wij leven, broeders en zusters, is een systeem waar God wordt buiten gesloten. Alles wordt in het werk gesteld om uw gedachten af te leiden van God. In mijn tijd, ik ben nog niet zo heel oud, maar toen kreeg je de eerste kleurentelevisie. Ik weet het nog goed, 1983. Er zaten wel een paar knoppen op, dus je moest iedere keer helemaal die kant op. Toen kregen we een videorecorder. Dat was ook al heel spectaculair. Toen kregen we dvd's. En toen kregen we ineens Netflix en dat soort zaken. En allerlei zenders. En we kregen de mobieltjes. Alles is voortdurend bezig om de mens en zijn gedachten van God af te houden. En dat is het systeem de wereld. En in die wereld vindt de mens nooit zijn rust. Want de mens is geschapen voor de hemel. De mens is niet geschapen om op deze aarde in deze vergankelijkheid rond te blijven leven. De mens is geschapen om bij zijn God te zijn. Maar de eerste mens, de eerste mensensoort, toonde zijn grote verdorvenheid op het kruis. Wist u dat? Dat is een van mijn... ik wil niet zeggen stokpaardjes, maar een van de dingen die ik wel overal probeer duidelijk te maken. Het kruis is niet alleen de plek van vergeving, maar de plek ook waar de aard van de natuurlijke mens op het dieptepunt was. Daar werd de mens eigenlijk blootgelegd. Want de tweede mens, de Heer Jezus, de Zoon van de liefde van de Vader, hij die uit de hemel was neergedaald, om de wil van de Vader te doen, Johannes 6, vers 38. Hij die nooit zonde deed, nooit zonde kende, of in hem was geen zonde, hem hebben zij gekruisigd. Dat is de mens. En op dat kruis gebeurde een aantal dingen. En daarom is in mijn vaste overtuiging het kruis de sleutel tot alles in de Bijbel. Maar ook tot uw en mijn blijdschap. Want op dat kruis werd A, de boosheid van de eerste mens openbaar. Weg met hem, kruisigt hem. We willen niet dat hij koning over ons wordt. 2, op het kruis heeft God die eerste mens veroordeeld tot de dood. Wist u dat? In het lichaam van zijn zoon heeft God de zonde geoordeeld, zegt Romeinen 8, vers 3. En in 2 Korinthe 5, vers 14 staat dit. De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. God heeft afstand gedaan van de stoffelijke mens, door deze op het kruis in de dood te plaatsen. En daarom is op het kruis van alles openbaar geworden. De natuur van de oude mens, het oordeel over de oude mens, maar ook de schoonheid van de tweede mens. Want in hem, op dat kruis, werd God verheerlijkt. Daar waar de eerste mens God heeft onteerd door de zonde, heeft hij daar gehangen en gezegd, het is volbracht. Dat betekent in Johannes 19, vers 31, ik heb u verheerlijkt door het werk te voleindigen wat u mij te doen hebt gegeven. De Heer Jezus heeft als enige mens ooit God volmaakt verheerlijkt. En op dat kruis is de liefde van God openbaar geworden. Naar u en naar mij toe. En er staat ook in 1 Korinthe 15, vers 45, de tweede mens, of de laatste Adam, er komt geen Adam hierna meer. Hij is de tweede en de laatste mensensoort, tot een levendmakende geest. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Vers 47, de tweede mens is uit de hemel. De eerste kwam uit de aarde. Uit de stof van de aarde. Maar de tweede mens kwam uit de hemel. En als u met mij even naar Johannes 8 gaat, dan staat er iets heel bijzonders daarover. En dat is eigenlijk waar ik vanavond een beetje naartoe wil. Johannes 8, vers 23. Het gaat over de godsdienstige Joden die maar niet konden begrijpen dat hij, de Heer Jezus, de eeuwige Zoon was. En dan staat er in Johannes 8, vers 23, hij zei tot hen, u bent van beneden. Zie je dat? De eerste mens is uit de aarde. U bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. En in de voetnoot van mijn Telos-vertaling staat, dat er staat eigenlijk, ik ben van de dingen die boven zijn. Dus de Heer Jezus bedoelt niet per se, ik ben van boven, zo van die kant, maar ik ben van de dingen van boven. Wat zijn dat voor dingen? Dat zijn de dingen van de Vader. Hij, die God is, Johannes 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God. Ik ben van de dingen van boven. Hij kwam van de Vader. Ik ben van de Vader uitgegaan. Johannes 16 is dat. Vers 27. Ik ben van de Vader uitgegaan. En 1 Johannes 1 zegt, het leven is geopenbaard dat bij de Vader was. Je moet zich voorstellen, de Zoon van God is van eeuwigheid af bij de Vader. Hij was bij God, maar ook God zelf. En hij in volmaakte gemeenschap, ik en de Vader zijn één in wezen, kwam uit de hemel. De tweede mens is uit de hemel. En heeft op aarde getoond wie de Vader is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En de Joden die daar stonden met hun godsdienst en hun wet en hun, nou ja, dag van de arbeid, hun pogingen God te behagen, hadden niets begrepen van boven. Ze waren van beneden. Ze waren bezig om via de wet hun eigen gerechtigheid op te richten. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn van deze wereld. Want zo werkt deze wereld. In deze wereld wordt gezegd dat je iets moet doen om bij een God of bij God in de gunst te komen. Maar ik ben van boven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De Vader. Hij was in het huis van de Vader. En dat is een plaats waar van eeuwigheid af volmaakte liefde, volmaakte gerechtigheid en volmaakte waarheid is. En er is niemand ooit in het huis van de Vader geweest, behalve de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, denk ik ook, de drie-ene God. En toen kwam de Zoon, hij werd mens, hij kwam uit de hemel en heeft gewandeld onder de stoffelijke mensen die hem haten. En hij heeft getoond wie de Vader is. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat zij doen. En ieder die gelooft, de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ieder die gelooft mag weten dat dat huis waar hij vandaan kwam ook zijn of haar bestemming is. Bijzonder, hè? U bent geroepen met een hemelse roeping. En als u gelooft in de Heer Jezus, mag u weten dat u een nieuwe schepping bent. U hoort niet meer bij de stoffelijke wereld, ja, naar uw lichaam. Dat komt zo nog even. Maar in de innerlijke mens bent u nu verbonden met de hemelse dingen. De dingen van boven. Zoek de dingen die boven zijn. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. En dat is, dan moet u even goed opletten, zoals God de dingen beziet. Dat is onze plek voor Gods heilige oog. En dat is niet uw ervaring, want u bent geneigd altijd maar weer naar uzelf te kijken. Want u bent nog niet heilig genoeg, u bent nog niet liefdevol genoeg, u bent nog niet dit, nog niet dat. En dus is het heel moeilijk voor een mens die stoffelijk is, hemelse dingen zich toe te eigenen. Omdat een mens geneigd is naar zijn praktijk te kijken. Maar God zegt, je bent een nieuwe schepping, je bent deel van de nieuwe mens, je bent ook leden van het lichaam van Christus. En waar is Christus nu? Dus u bent verbonden met een hemels mens. Toen Saulus... Ja, dat komt zo, Nico. Toen Saulus de gemeente vervolgde, was er een helder licht en de stem die zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En vers 48, kijkt u maar mee, Johannes, 1 Korinthe 15. Zoals de stoffelijk is, zo zijn ook de stoffelijken. Die kunnen niet anders dan uit de aarde leven, uit de aarde denken, van beneden. U bent van beneden, u bedenkt de dingen die beneden zijn. Zo is de stoffelijke mens. En het boek Prediker gaat over de stoffelijke mens. Altijd maar werken, altijd maar zwoegen, het heeft allemaal geen zin, het is ijdelheid. Maar, zegt de tekst, 1 Korinthe 15, vers 48, en zoals de hemelse is, de Heer Jezus, zo zijn ook de hemelse. Ik sta hier, u zit hier, en ik kijk naar hemelse mensen. Wist u dat? En dat is zo geweldig. U heeft een hemelse roeping. Uw oude mens is met Christus gekruisigd. God heeft eens en voor altijd op het kruis dat wat niet deugt in u, aan u, weggedaan. En er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus u hoeft uzelf ook niet meer te veroordelen. Dat u nog niet volmaakt bent enzovoort. Er is een website die heet abideabove.com. Dat betekent verblijf boven. Het geheim van het leven is hemels denken. Want God heeft u met Christus gekruisigd. En dan zegt Romeinen hoofdstuk 8. U bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Wat God betreft. Zo ziet God u en mij. Heeft u de Heer Jezus aangenomen als uw verlosser? Dan bent u een hemelburger. Maar dit zijn zulke geweldige dingen. We zien het misschien niet helder omdat we het zo vaak horen. Maar ik word hier dus echt heel blij van. Ja, ik hoop u allemaal. Hij heeft ons met hem levend gemaakt. Colossenzen 2 vers 13. Uw staat voor God, uw positie voor God is levend. Niet meer dood, zoals de stoffelijke mensen. Maar u bent voor God een hemels mens. Een geestelijk mens. U bent in de geest. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En hij heeft u meedoen zitten in Christus in de hemel. U zit daar, u bent niet aan het werken, dag van arbeid, u bent tot rust gekomen van uw werk. Want geen mens wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Daar mag je wel eens goed aan denken als de wet wordt voorgelezen op de zondagmorgen. Want de wet doet zonde kennen. De wet prikkelt de zonde. Je mag dit niet, je mag dat niet, je moet zus, je moet zo, je moet zo. Je gaat het proberen en je faalt, want je weet, oh, dat begeren, dat lukt mij niet. Om dat te stoppen. Maar wij zijn tot rust gekomen in Christus, want God ziet ons aan in hem. Hij heeft ons deelgenoten gemaakt van de hemelse roeping. Nou, gaan we dan toch die tekst lezen, Nico. Filippenzen 3, vers 20. Filippenzen 3, vers 20. En dit, broeders en zusters, is het grote geheim. En dit wordt zo weinig gekend. Ik zie dat in de praktijk. Want hoewel we het misschien wel snappen, gedragen we ons nog steeds niet als hemelse burgers. Want we gebruiken nog steeds de gewoonten van de wereld in onze aanbidding, in onze diensten. Maar dat is een ander onderwerp. Filippenzen 3, vers 20. Want ons burgerschap, onze belangen, onze politiek, is in de hemelen. U bent voor de hemel geschikt gemaakt, want hij is een levendmakende geest. Hij heeft in u zijn leven gegeven. Christus is uw leven. En omdat u dat leven deelachtig bent geworden, bent u geschikt gemaakt om voor altijd bij de Vader te zijn. Zoals de Heer Jezus dat nu is als mens. Ik heb u plaats bereid. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij is op het kruis gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is dat er mensen, stoffelijke mensen, hemelburgers worden en zo in het huis kunnen wonen waar hij is. Ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Is dat niet geweldig? Dat is uw toekomst. De gemeente heeft een hemelse hoop. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Want u draagt nu nog niet het beeld van de hemelse. U bent wel een hemelse. Maar u draagt nog het beeld van de stoffelijke. Want uw lichaam, zegt de schrift, is nog dood vanwege de zonde. U heeft nog een sterfelijk lichaam. En dat zal zo zijn totdat de verlossing compleet is, de behoudenis. En dat is als hij komt. Als hij komt, worden uw lichamen verlost van de vergankelijkheid. En daar gaat 1 Korinthe 15 ook over, heb ik niet gelezen, maar daar gaan we nog eventjes een stukje over lezen, want dat is zo geweldig. Kijk maar, in vers 51, ik zeg u een verborgenheid. Want u zit hier op een stoel en u weet, ik ben een hemels mens geworden. Ik hoor niet meer bij de eerste mens. Ik ben lid van het lichaam van Christus geworden. Ik hoor nu bij een hemels organisme met Christus als hoofd en ik als onderdeel van zijn lichaam. Maar mijn lichaam is nog sterfelijk. Ik word ouder en het wordt wat krakkemikkiger en zo. Maar dan zegt de schrift, wij zullen niet alle ontslapen. Dat is al bijzonder, hè? Soms zingen we van die liedjes over als ik straks kom te sterven. Maar dat is eigenlijk niet de christelijke hoop. Want niet allen zullen wij ontslapen. Uw hoop is niet dat u sterft bij de Heer bent. Uw hoop is dat hij komt voor die tijd. Dat is uw hoop. Maar, want wij zullen alle veranderd worden. Allemaal, of u nou leeft of niet. Je lichaam is misschien in de aarde gezaaid. Je bent in het paradijs, maar allemaal worden we veranderd. In een ondeelbaar ogenblik. In het Grieks staat atomos. Moet je voorstellen dat dat nu gebeurt, over 15 seconden. Dan worden we veranderd in een ondeelbaar ogenblik. En dan zijn we in één oogwenk bij de laatste bazuin van vergankelijk overgegaan in onvergankelijk. Oneer is overgegaan in heerlijkheid. Zwakheid is overgegaan in kracht. Want ons lichaam, moet u goed onthouden. De schrift zegt dat in 2 Korinthe 4, maar ook in Romeinen 8. Ons lichaam is nog dood vanwege de zonde. En iedereen die beweert dat de Heer Jezus nog steeds ons geneest als wij maar dit en dat doen, heeft het niet goed begrepen. Want ons lichaam is sterfelijk, ons lichaam is zwak. En we hebben een schat in aardenvaat. Daarmee zeg ik niet dat de Heere God niet geneest, zo nu en dan natuurlijk. Maar als patroon klopt dat niet. Misschien kunt u even mee naar 2 Thessalonicense 2. Want dat is ook weer zo'n puzzelstukje in het geheel. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. Kijken, waar zit dat ook alweer? Oh, daar. 2 Thessalonicense 2. Daar ziet u, daar staan in vers 14. Door ons evangelie bent u geroepen, let op, ik kan bijna niet geloven, maar het staat er. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus. Ik wil dat zij bij mij zijn. De heerlijkheid die u mij heeft gegeven, heb ik hun gegeven. Hemelse heerlijkheid. U bent nog in het vlees, maar dit is uw hoop. Een hemelse hoop. Alles wat u doet, zou moeten zijn in het perspectief van die hemelse hoop. Toen ik in militaire dienst ging, was ik 22 jaar. En ik ging met mijn plunjezak in de bus. En ik kwam in Ede en ik werd in een vrachtwagen geladen met een aantal andere onzekere jongetjes. En ik kwam ook bij een groot complex, kazerne. En daar zeiden ze, hier is je kleding, wat voor maat heb je? Vanaf nu ben je geen burger meer van het Rijk der Nederlanden. Vanaf nu ben jij onderdeel van de krijgsmacht. Oké, ik kreeg een paspoort, stempel erop. Ik was niet meer een burger. En ik moest me overal gedragen. Op het station, met mijn baret, moest zo en dit en dat. Ik was niet meer een onderdeel van wat ik eerst was. Maar ik moest dat wel leren. Er was een adjudant en die ging dan voor ons staan schreeuwen wat de regels waren. Je luistert vanaf nu naar mij, dit en dat. Ik dacht, ja, je kunt me wat, weet je wel. En langzamerhand, je moest je in de pas lopen en je moest van alles leren. En zo is het ook met u, want u bent gewend stoffelijk te leven. Maar u bent nu een hemelse burger geworden, een mens. Een hemelsmens, bestemd tot een hemelse heerlijkheid. En u leeft vanuit deze wetenschap. Of u leeft vanuit uw praktijk. En dat laatste zal alleen maar depressie en mislukking teweeg brengen. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en wordt opgewekt in kracht. Gelooft u dat? Wat doet dat met u? Dat is uw hoop. U bent geroepen tot de plek waar de Heer Jezus voor eeuwigheid was en is. Hij is van boven, van de dingen van boven. De liefde van de Vader, de gerechtigheid van de Vader, de waarheid van de Vader, de barmhartigheid van de Vader. Zijn hele wezen, dat zijn de dingen van boven. Dat is straks uw huis. Mijn huis. Er zijn vele woningen, er zijn vele families van de Vader. Maar straks zijn we daar. En nu mag u al in de innerlijke mens genieten van die plaats. Hoe dan? Door met hem bezig te gaan die daar is, de Heer Jezus. Hij is uw hoofd. Hij is uw bruidegom. Hij is uw Heer. Ik ga niet zeggen hij is uw koning. Dat past bij Israël. Maar hij is uw Heer. En hij is uw leven. Is hij ook uw hoop? Als wij nou eens meer hem zouden kennen. En die grote genade die ons onderwijst. Die ons ten deel is gevallen. Puur vanuit de barmhartigheid van God de Vader. Er was niets van ons bij. En dan straks, in een ondeelbaar ogenblik, wat gebeurt er dan? Nou, dat wil ik nog met u lezen uit 2 Korinthe 5. Prachtig wat daar staat. Als Paulus het heeft over zijn bestemming. Even kijken, hier zo. Vers 4. Immers in deze tent zuchten wij. Kent u dat? We leven in een wereld gedomineerd door de zonde. De weg van de vrede kennen ze niet. De overste van de wereld is bezig de mensen bezig te houden met van alles en nog wat. Maar God wordt buitengesloten. En van de week hadden we een avond over de bergreden. En er was een tekst van de Heer Jezus, zalig zij die treuren. In deze tent zuchten wij. Kent u dat een beetje, dat zuchten? Dat is uw lichaam, uw aardse lichaam. Bezwaard omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden. We willen niet straks ontkleed worden als we, naar de mens gesproken, sterven. Maar we willen overkleed worden in dat ondeelbare ogenblik als hij komt. En dan staat er, opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Mooi, hè? Hij is het leven. Het leven was niet hier op aarde, het leven is boven. En de boom van het leven stond in het paradijs. En God zei, hier is die. Maar ze hebben het niet gekozen. We hebben de andere boom gekozen. We wisten het zelf wel. Vers 6, daarom hebben wij altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam wonen, niet bij de Heer wonen. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten. En bij de Heer inwonen. Waar is de Heer? In de hemel. En in vers 2 spreekt hij over een woning uit de hemel. Zie je dat? Dat is je nieuwe lichaam. Een woning uit de hemel. Dit is onze hoop. En hoop verandert mensen. Ik moest in een bunker in militaire dienst. Het was verschrikkelijk saai. Ik heb daar wel de Heer leren kennen trouwens. In die tijd. Maar ik moest daar een maand of 7 verblijven. En naarmate het einde dichterbij kwam. Wat was dat heerlijk. Moet je je voorstellen. Wat een hoop doet. Wat doet deze hoop met u? De hemelse hoop. Als we dat nou eens helder zouden zien. En ook ik hoor. Wat zouden we dan de moeite van het leven makkelijker aankunnen? Zoals Paulus hier zegt. We hebben goede moed. Tuurlijk zuchten we. Tuurlijk is er vergankelijkheid. Tuurlijk zijn er problemen en is er lijden. Dat weet ik allemaal wel. Maar wij hebben een hoop die de wereld niet kent. En de mens, de stoffelijke mens, probeert hier zijn paradijs te creëren. Hier. Maar hij is altijd onrustig. En u hoort hier niet en u bent tot rust gekomen. De hoop voor u weggelegd in de hemelen, zegt Petrus. En ik sluit af met ook een tekst uit 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 16. En dat is een van de mooiste teksten in dit verband van vanavond. Misschien bent u hier vanavond gekomen in vertwijfeling of in zorg of in lijden of in andere situaties waarin u eigenlijk niet gelukkig bent. U bent niet happy, u voelt zich gewoon ja, unheimlich, om het zo maar te zeggen, ongelukkig. Dan zegt Paulus, daarna worden wij niet moedeloos. Waarom worden wij niet moedeloos? Omdat ze een schat hebben in aardevaten, een geweldige kennis van de heerlijkheid van God. God heeft die mens die zijn zoon kruisigde, bestemd voor zijn huis, voor zijn eigen huis. Dat is barmhartigheid, dat is liefde, dat is ontferming. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval. En Paulus heeft dat in een eerder stukje geschreven van dit hoofdstuk, vers 8 en 9. Toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, hij bedoelt daar het leven, het aardse leven, bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. U bent op weg naar de heerlijkheid. Heerlijkheid is een woord wat veel bij Paulus voorkomt. Hij zag de heerlijkheid ook op weg naar Damascus. God die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. En u leeft hier op deze wereld, misschien 80 jaar als u sterk bent. Wat maakt het uit? Ik lees het nog een keer voor. Een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. En nou komt het, daar wij ons oog niet richten op de zichtbare dingen, op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ik worstel er ook wel eens mee dat ik denk van, wat er allemaal gebeurt in de wereld en ook in kerken en gemeenten. En wat mensen, ook christenen, elkaar kunnen aandoen. Dat vind ik soms moeilijk. En dan denk ik van, maar goed, dan pak ik de Bijbel en dan zijn er weer van die momenten dat je geestelijk oog ziet de eeuwige dingen, de hemelse dingen. En die zijn eeuwig. En ik hoop dat het voor u ook mag gelden vanavond. Dat u iets heeft gezien van uw hoop. U bent geweldig gezegend. God heeft u op een geweldige plek gezet. Dezelfde plek als zijn zoon. De mens Christus, in de hemel, aan zijn hart, met dezelfde bestemming als hem. Is dat niet geweldig? Zo is onze God, zo is onze Vader. Laten we hem danken, laten we hem groot maken. Niet alleen vanavond, maar ook in uw leven. Door alles aan hem over te geven, te zeggen, Heer Jezus, en dat wil ik ook nog zeggen, laat u in mij openbaar worden. Dat is het plan van God. De zoon, de hemelse mens. Vandaag wil God een hemels leven openbaar maken in een stoffelijke wereld. Dat is zijn plan. En daar gebruikt hij u en mij voor. Door het geloof. Amen.